Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Deze week in de ring.
Meestal zitten Remy en ik hier aan tafel met mensen die hun strijd in de ring uitvechten of in het verleden uitvochten. Vandaag gooien we het over een iets andere boeg, want aangeschoven is Peter Quint, Tweede Kamerlid namens de SP. En bovenal, want dat is voor deze podcast ook niet onbelangrijk, een groot vechtsportliefhebber. En onderdeel van het Raad van Toezicht van de Vechtsportautoriteit. Welkom.
Ja, dankjewel.
We gaan het vandaag hebben over jou, Peter, over je liefde voor de sport, over de Vechtsportautoriteit, wat Remy er allemaal van vindt, alles wat onderweg ter sprake komt. Dus laten we beginnen.
Money is a part of it, but it's also the term of the contract.
Gezicht. Wat zegt hij? Gezicht toont, komt niet overeen. God damn.
Welkom bij In de Ring met Remy Bojaski en Tim Redijk. Ronde 1.
Ja, Peter, allereerst even over jou. Je bent denk ik een verrassende verschijning in de Kamer. Zo zal je ook vaak neergezet worden, door iedereen.
Ja, dat komt wel eens terug.
Ja. Op de site van de SP heb ik vanmorgen even opgezocht staat dat je een liefhebber bent van socialisme, herriemuziek, vechtsport en Feyenoord. Dat is een bijzonder pakket.
Dat is wel een beetje de samenvatting, denk ik, ja. Dingen die een beetje hard gaan, dus hard erop knallen.
Ja, dat had ik opgeschreven. Een soort rauwheid is de verbindende factor.
Ja, dat denk ik wel. Dat vind ik leuker dan al dat gepolijste, voorbereiden. Een beetje alle scherpe randjes ervan afgevuilde, wat je vaak in Den Haag al genoeg hebt. Dus dat daar word ik niet per se heel enthousiast van. Doe mij dan maar liever het rauwe randje erop.
Ja, maar je past ook precies echt zo in zo'n harde kern van Feyenoord. Ben ik dan van deze?
Nee, ik moet ook eerlijk zeggen, als ik naar Feyenoord ga, dan zit ik ook gewoon liever achter het doel dan in het familievak, zeg maar. Ja, ik wil mijn dochter nog steeds een keer meenemen, maar dan moet ik wel echt ergens anders gaan zitten, want anders, anders leert ze er allemaal woorden die ze thuis niet mag zeggen, zeg maar.
Het zijn er niet veel in de Kamer, denk ik, die enigszins voldoen aan jouw profiel of überhaupt een beetje afwijken van de...
Nee, het is best wel een omgeving waarin er een soort van uniformiteit. Iedereen ziet er een beetje hetzelfde uit. Dat kan ook een prima, weet je, ik vind het prima als mensen daarvoor kiezen. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt van ja, weet je, het is makkelijk. Ik stap 's morgens uit bed, ik doe weer een blauw pak en een witte overhemd aan. Ik pak weer een paar bruine schoenen en dan hoef je er ook niet over na te denken. En heb je er ook geen gezeur over.
Ja.
Ik had zelf na een poosje. Het is nooit echt een hele bewuste keuze geweest. Op een gegeven moment is het wel een keuze geweest van ga je ermee door of niet als je er gezeik mee krijgt. Ik dacht van volgens mij zijn we iets minder eenvormigheid kunnen ze hier wel gebruiken in Den Haag.
Ja.
En ze laten me nog steeds naar binnen dus.
Gelukkig, so far so good. We hebben je natuurlijk uitgenodigd. Meestal zitten we hier met, vorige keer met Tijani Bestati. De andere keer zit Tom Haring. We vissen vaak in een bepaald poeltje. En nu dachten we van ja, het is ook wel eens leuk om een klein stapje opzij te doen. Maar de gemene factor is natuurlijk dat jij wel heel erg van vechtsport houdt.
Ja.
Hoe is die liefde ontstaan?
Ja, dat is denk ik. Ik zat net toen ik hier binnenkwam, ik zat een beetje op de jaartallen van de prijzen te kijken. Ik denk dat dat ergens rond 2004, 2005 geweest is. Dus net niet die hoogtijdagen van eind jaren 90. En dat was een combinatie van dat je dan met een beetje zoekwerk wel weer de wat kickboxgala's van het internet kon aftrekken. Of Eurosport had toen geloof ik nog één of twee dingen die ze wel uitzonden. En je kreeg langzamerhand begon de UFC ook op te komen. Dus ik denk dat het een van de eerste seizoenen Ultimate Fighter ook was. Die werd op RTL uitgezonden. En toen dacht ik in één keer van ja, hey, dit is gaaf. Dit klapt er echt vol op. En dit kende ik niet. En dat was ook nog in de... Zeker MMA had toen helemaal een dramatisch imago. Dat was de tijden dat Amerikaanse politici hadden het over menselijke... hanengevechten. En hier ging het over kooivechten. En dat moest verboden worden en dat soort dingen. Terwijl ik juist een hele toffe sport zag. Die toen ook al wel zo zeg maar, wat verder was dan het allereerste begin. Dus die zich ook steeds meer als eigen volwaardige sport... Begon te presenteren. En je had natuurlijk in Nederland een hele levendige kickboxcultuur toen al. Nu nog steeds. En daar viel ik wel meteen voor.
Ja. Herkenbaar, dingen die Peter je zegt, Remy?
Ja, zeker herkenbaar. Het is, ik vind het altijd leuk als, als ik naar iemand kijk die liefde voor de sport heeft en die erover praat en bepaalde dingen naar boven haalt. Want dan zit ik meteen tegelijkertijd ook te zoeken naar mijn herinneringen aan of nou het de UFC is of het nou de It's Showtime gala's in Amsterdam Arena. Dus daar zit ik ook meteen aan te zoeken en dan gaat het bij mij ook meteen een glimlach omhoog. Dus het is zeker herkenbaar en ik ben blij dat we die lijn hebben doorgetrokken naar deze tijd en dat het nog steeds een bloeiende sport is.
Zeker. Ja.
Je beoefent het zelf ook, toch?
Nou, ja.
Wil je niet neerzetten als een...
Weer. Nee, ik heb... jaren geleden zou ik in Amsterdam de gemeenteraad ingaan. Daar heb je zo'n campagne met debatten en zo. En ik had een sportdebat. En Marloes Koenen, die deed daar een... die leidde een stelling in. En ik was ongeveer de enige van al die kandidaat-raadsleden die heel erg enthousiast was over het feit dat Marloes Koenen daar was. Want ja, die kende ik van al die MMA-gala's. En dus ik raakte met haar aan de praat. En zij zei toen eigenlijk van ja, weet je, als je het al zo lang kijkt, je hoeft niet goed te worden, je hoeft geen wedstrijden te gaan doen, maar als je gewoon af en toe traint, dan snap je ook beter waar je naar kijkt. Als je die gevechten terug gaat kijken, dus kom naar de verkiezingen een keer langs. En toen heb ik bij haar een poosje en maar vooral kickboksen getraind. Toen echt 5 of 6 jaar bijna niks gedaan, omdat ik mijn hele schouder die lag aan gehoord. En ik kreeg net 2 jonge kinderen. En ik ben nou afgelopen december of zo weer begonnen met kickboksen weer een beetje oppakken. Dus bij Gym Royale in Amsterdam-Noord hoop ik dat ik in ieder geval de tijd heb om 1 of 2 keer in de week daar weer wat te gaan doen. Ik kan er geen zak van, maar ik vind het wel heel erg leuk. Ja.
Want ik wilde net aan Remy gaan vragen, wat is, zie jij voor vechter in Peter? Het is misschien een lastige vraag, maar ik denk, nou ja.
Ik zie niet meteen de technische vechter. Nee. Ik zie wel meteen de rouwdouwer. De eentje die wel gaat, die ervoor gaat. Ook al heeft hij geen conditie. Ook al heeft hij een paar avonden ervoor flink gefeest en wat biertjes naar weggetikt. Dat denk ik toch dat hij doorgaat. En dat vind ik wel een...
Ja, dat is het wel zo'n beetje, denk ik.
Okay.
Ja,
nee, ik goed?
Na die eerste training was met een vriend van mij, die trainer, die zei tegen ons van, ja jongens, ik heb goed om het slecht nieuws. Het voordeel is, jullie zijn allebei niet bang om een klap te krijgen. En dat zie ik wel eens anders. Dus dat is goed. Hij zegt, maar ja, je moet wel echt serieus werken aan hoe je die klap uitdeelt. Want het ziet er niet uit. Oké, weet je.
Ja, je kan maar weten.
Ja, dan weet je, dan is in ieder geval het incasseren op orde. En dan het dat uitdelen, dat gaan we wel leren.
Een alles of niets vechter las ik in een stuk in de Parool. Ben je ooit getypeerd?
Dat heeft Marloes inderdaad zo wel eens gezegd, ja. Dat het dan meteen wel vol erop was. Ongeacht conditie of techniek. En dan ook gewoon in 10 minuten wel ongeveer uitgeput zijn. Dus dat,
Maar is het vaker alles of is het vaker niet geweest?
De eerste 10 minuten is het vaak alles. Ja. En dan moet je nog 50 minuten in zo'n training. En dan, dan is het aanpoten. Dat begint wel iets te... Ik begin daar iets slimmer in te worden, maar... Nou, van nature is het meestal gewoon niet nadenken. En,
gaan. Ja, gaan met die banaan.
Ja, de buik erin.
Heb je ooit ergens gedroomd van... Ja, het was misschien kwam je er te laat met het er überhaupt over nadenken. Maar heb je er ooit over gedroomd om zelf op een professioneel niveau een ring in te stappen?
Ja, ik ben dus pas na mijn 30e überhaupt gaan trainen. Dus nooit reëel. Nee, ik heb wel altijd gezegd van als ik dit 15 jaar geleden gedaan had, dan had ik dat echt wel willen proberen. Ja, professioneel weet ik niet. Maar goed, je kunt uiteindelijk natuurlijk gewoon als je vroeg begint... kan bijna iedereen, ongeacht hoeveel talent je hebt, wel een C-klasse, richting die C-klasse, het in ieder geval gaan proberen. Ja. Dus dat is maar goed, ik geloof nou dat ik ergens moet instromen in een soort van veteranencompetitie.
Die zijn er hoor, die zijn er.
Ja. Die kan je ook winnen, hè? Die kan je ook
verslaan. Mensen die het wel al 100 keer gedaan hebben.
Misschien Remy?
Nee.
Een heel goed idee.
Nee, ik ga niet minder ringen.
Oké. Ja, we gaan het ook zo hebben over de vechtsportautoriteit. Daar ben je al 5 jaar bestuurslid van geweest. Nog steeds lid van het Raad van Toezicht.
Ronde 2.
De vechtsportautoriteit is natuurlijk een toezichthouder. Dat is ook belangrijk om te weten. Geen bond. Ze zijn nu wel met een kwartiermaker bezig. Jan-Willem Landree.
Ja.
Zijn taak is volgens mij om die bond uiteindelijk op te gaan zetten. Ik wil eigenlijk even terug naar het begin. Want je bent volgens mij in 2017...
Vanaf het begin van de vechtsportautoriteit. Zeg maar, al voordat er een vechtsportautoriteit was, was ik betrokken. Ja, dat was... Allemaal praatgroepjes bij Marloes Koenen in de gym dus.
Ja.
Om na te denken over... hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die sport de ruimte krijgt die verdient? Dat was toen helemaal niet zo.
Nee.
Dat de ellende begon eigenlijk bij... ja, het is een beetje lullig om het zo over hem te zeggen. Maar eigenlijk begon de ellende bij burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Die gewoon ongeveer alles verbood aan evenementen. En had hij toen wel redenen voor. Want ze hadden toen bij de cruise terminal van die evenementen... waarbij geloof ik 1 op de 3 auto's die aangehouden werd... zat iemand in die gezocht werd. Dus dat was gewoon slecht voor de sport. Slecht voor het imago van de sport. Slecht voor vechters ook trouwens. Die regelmatig als ze richting het einde van hun carrière kwamen... wel eens een keer een verkeerde keuze maakte om nog wat geld bij te verdienen, laat ik het zo zeggen. En wat je zag, is dat dat enthousiasme over van die sport, hoe gaaf die sport was, dat helemaal ondersneeuwde in verhalen over criminaliteit, over zwart geld, over drugshandel en over geweld. En dat mensen die dus niets van die sport afwisten, maar die er wel over gingen of het door kon gaan of niet, allemaal zeiden van ja, nee, dan maar niet. Ik wil dit niet in mijn gemeente hebben. En gelukkig zijn er toen een paar mensen geweest die tegen Van der Laan gezegd hebben van... joh, weet wat je weggooit. En zou je ons willen aanhoren als wij plannen hebben over hoe je nou het beste van die wereld kan bewaren... en afscheid kan nemen van het slechtste? Dat was onder andere Marloes. En jij bent toen ook al een keer in een vroeg stadium bij de gym geweest. Dat zijn mensen geweest van de sportraad in Amsterdam die de gemeente adviseren. En uiteindelijk hebben we daarbij de hulp gekregen van ook het ministerie van Volksgezondheid. Die ook zagen van, oh, wacht eens even. Die sport... hebben we al een hele tijd een beetje in het vizier. Iedereen zag wel de meerwaarde die de sport kon hebben. Maar heel veel mensen in bestuurlijk Nederland, politiek Nederland... waren ook een beetje bang om hun vingers eraan te branden. Ja. Omdat het gewoon... Het was een heel groot risico dat het fout ging. En dat geldt zowel op evenementen als ook de hele beweging richting één bond toe. Het is natuurlijk al 20 keer geprobeerd. Ja. En het is elke keer mislukt. Ja, dan heeft niet iedereen er zin in om te zeggen... dat project ga ik wel even doen.
Nee, en hoe zijn ze bij jou uitgekomen? Want je bent waarschijnlijk een keer gevraagd. Of...
Ja.
Maar waarom dan jij?
Ik zat toen al in een clubje wat meedacht over de communicatie. Zeg maar. Dus dat was dan bij Marloes in de gym. En wat ze geprobeerd hebben bij het allereerste bestuur... we hadden wel echt de overtuiging van... we hebben nu een kans. En dit moet in één keer goed, want anders... anders zien sommige mensen die er helemaal geen zin in hebben... zien hun gelijk alweer bewezen. Dus we hadden echt een paar functies van... wilde iemand met verstand van communicatie... iemand met verstand van openbaar bestuur en politiek. Daar kwam ik dan. Een jurist, iemand met een opsporingsachtergrond en zo. Een dokter. Een advocaat. En zo hebben we eigenlijk dat hele bestuur samengesteld... en daar mensen bij gezocht. Juist omdat we dan allemaal met onze eigen expertise... met een bepaald deel van de problemen in de vechtsport aan de slag konden gaan.
Ja.
En dat, dan was ik degene die politiek bestuurlijk schijnbaar de enige was die
geschikte was. Ja. Ja. En Remy, jij bent hierbij betrokken geweest tot op zekere hoogte. Ja. Hoe herinner jij die tijd, ongeveer de start van die vechtsportautoriteit?
Nou ja, kijk, het is iets wat eigenlijk al jaren bij mij zeurt eigenlijk. Ik ben zelf begonnen met de sport toen ik een jaar of 17 was. Super onbekende wereld voor mij, maar ik wilde gewoon trainen en de beste worden. En daar ging ik voor. Ik maakte me eigenlijk toen echt niet druk om hoe het met de bonden gesteld was of wat dan ook. Ik was alleen bezig met mijn eigen carrière. Maar op een gegeven moment, dan stop je met de sport. Althans, met je carrière stop je dan. En dan ga je een eigen sportschool beginnen. En daar kom je de eerste problemen tegen. Want op een gegeven moment heb je jongens die eigenlijk ook een wedstrijd willen knokken. En meisjes. Nou, die ga je daarvoor opleiden. En die kom je op een gegeven moment bij zo'n kickbox toernooi. Dan zie je het eigenlijk vanaf de andere kant. Want eerst was je zelf de vechter.
Ja.
Maar nu ben je de trainer, de coach. En dan kom je allerlei dingen tegen waarvan je denkt van... hé, dat klopt niet. En oh, dit klopt ook niet. Dat ook niet. En dan ga je een klein beetje tegenaan schuren... En dan hoor je meteen mensen van, ja, wat weet jij nou? Je bent toch alleen maar een vechter. Of een vechter geweest. Maar ik zeg, ja, maar nu ben ik de coach. Nu is het mijn beleving. En mijn beleving is gewoon nu op dit moment gewoon niet prettig.
Ja.
Als ik zo'n kickbox event opstap met een jongetje van een jaar of 12. En ik moet daar gaan knokken. En als ik met een talentvol jongetje aankom. Met een talentvolle jongetje waarvan ik denk van, nou, die kan het heel goed. En die staat tegenover een andere jongen die zogenaamd ook nul partijen heeft. En dan worden mij naar door de ring geslingerd alsof hij gewoon niks kan. Dan denk je van, hè?
Ja, dan weet je
heb ik het dan zo verkeerd gezien? Ik heb dan zoveel ervaring erin. En dan ga je naar de kleedkamer van de tegenstander en vraag: hey, hoeveel wedstrijden heb je gevochten? Ja, ik heb er al 14 gevochten en dit was mijn 15e. Hey, goed, hè?
Ja.
Dan denk ik van, hey, dat is niet goed. Want waar heb je de wedstrijd gevochten? Ja, overal en ergens. Dat was toen op dat moment nog niet één bond die het registreerde. Was geen digitale paspoort. En toen ben ik eigenlijk meteen gaan zeuren erover bij allerlei bonden. Wat moet anders? Nou ja, pas in 2017 in mijn ogen, zijn ze er serieus over gaan praten. Van, hey, dit moet anders, ja. Want we moeten één vechtsport paspoort hebben. En er moet een vechtsportautoriteit komen. Er moeten bepaalde functies komen, voor zodat we het beter kunnen reguleren. En daar zijn er hele grote stappen in gemaakt, in mijn ogen. En die gaan echt wel de goede kant op. Ja, in mijn ogen moet het allemaal nog veel sneller. Maar, ja. Maar stap voor stap komen er gelukkig. En er zijn een paar goede mensen aangesteld. Die dat toch klaar willen maken om naar de volgende stap te gaan.
Ja, want Peter, jij bent tot 2022 bestuurslid geweest.
Ja.
Kan je eens in grote lijnen schetsen wat er in die 5 jaar veranderd is ten opzichte van die periode daarvoor?
Ja, nou ja, een deel van de dingen komt denk ik al langs bij wat Remy aanhaalt. Wat begonnen, we zijn begonnen met een van de grootste stappen was denk ik het digitaal vechterspaspoort. Dus dat je in ieder geval als je in Nederland vecht, dat je aangemeld moet zijn voor het paspoort. Dat je in dat paspoort je partijen bijhoudt, je gym een contactpersoon heeft. We hebben nu ook keurmerken voor gyms waar ze aan moeten voldoen.
Ja.
En dan heb je het natuurlijk over simpele dingen als hygiëne en brandveiligheid. Maar ook over je pedagogisch klimaat. Dat je een vertrouwenspersoon hebt voor als er wat fout gaat in een gym. Dat de trainers die er zijn ook gewoon goed opgeleid zijn. En dat kun je ook aan elkaar koppelen. Want over een poosje kan je zeggen, ja, maar wacht even. Op het moment dat jij als gym geen keurmerk hebt, dan kun je ook geen vechters leveren in het vechterspaspoort. En kun je dus ook niet deelnemen aan evenementen. We hebben bij evenementen afspraken gemaakt over transparantie. Dat er geen zwart geld, geen zwarte uitbetalingen zijn bijvoorbeeld. En je merkt dat op al die punten, een van de meest in het oog springende is, en ook een van de meest controversiële trouwens, was de afspraak van we gaan niet meer naar het hoofd onder de 18. Dat was, ik denk dat wel de meest besproken maatregel is die we genomen hebben.
Ja, ja.
En dat snap ik ook.
En ik snap dat ook.
Ja,
ik ben er helemaal mee eens. Ik had laatst een discussie met een collega trainer. Die zei van ja, man, dan lopen we achter op de wereld. En de wereld gaat zoveel sneller dan ons. Als we met jongens en meisjes aankomen die pas op hun 18e pas naar het hoofd mogen stoten. Ik zeg ja, dan moet je afvragen of jij een goede trainer bent. Dat zei ik letterlijk. Dan moet je afvragen of jij een goede trainer bent. Want je kan op meerdere manieren jouw jongens en meisjes trainen naar het hoofd. En ook al slaan ze nog niet naar het hoofd. Kijk, ik ben ook pas op mijn 17 begonnen met kickboksen.
Ja, precies.
En mij is het ook goed gegaan. Dus dat is een denk ik een goed voorbeeld. En nou had ik wel wat talent. Maar je kan het met heel veel middelen en manieren, kan je jongens en meisjes vanaf hun 18e gewoon goed trainen, zodat ze ook naar het hoofd kunnen stoten.
Ja, en weet je, ik bedoel, het alternatief is gewoon dat je echt hele grote risico's loopt met de ontwikkeling van jonge kinderen. En ik weet, kijk, de kickboxwereld is natuurlijk soms best wel ouderwets in de zin van, joh, ik ken nog wel 3 mensen en die hebben allemaal 300 partijen gevochten en die kunnen ook allemaal nog 2 zinnen achter elkaar formuleren. Ja. Dus het valt wel mee.
Ja.
Ja, weet je, dat is een beetje van niveau, mijn opa is 90 geworden terwijl die rookte en dronk. Ja, nou, dat zal het niet zo erg zijn. Oh. En dat, ja, weet je, als je naar de wetenschap kijkt, die liegt helaas niet. En kijk, uiteindelijk brengen ouders hun kind naar een gym en mogen zij erop vertrouwen dat er goed met dat kind wordt omgegaan. En ik denk dat dit een belangrijke stap is om, nou ja, er ook voor te kunnen zorgen dat steeds meer ouders uiteindelijk denken van ja, ik wil mijn kind wel naar deze sport sturen. Ja. Want deze sport heeft zijn zaakjes goed op orde en gaat op een verstandige manier om met de veiligheid van mijn kind.
Ja, hebben jullie veel weerstand gemerkt in die 5 jaar? Want het, ja, wat je zegt, het is best een conservatieve wereld. Ja. Een beetje met zijn eigen regels. Ook niet echt heel tastbaar voor anderen. Want het zijn allemaal eilandjes. Er zijn allerlei organisaties. Het is best wel lastig.
Ja, je moet een soort pijlenschema van die heeft dan een keer ruzie gehad met die in 1824. Ja. Omdat hij een vechter had op een gala. En dat was een jurybeslissing. En hij was het er niet mee eens.
Ja,
ja, dat loopt allemaal door elkaar heen. Kijk, natuurlijk zijn er mensen en partijen geweest die niet op veranderingen zaten te wachten. En dat snap ik deels ook nog wel. Weet je, het gaat al op heel lang op een bepaalde manier zo. Bovendien, 1 bond betekent bijvoorbeeld ook dat er andere bonden niet meer zullen zijn.
Ja.
Ja, en dan raak je ook nog eens keer aan het levenswerk van mensen. En je raakt misschien ook nog wel aan een deel van de inkomsten van mensen. En ik wil mensen er heel graag in de toekomst bij betrekken. Maar uiteindelijk komt die ene bond er.
Ja.
En dat betekent dat je dus inderdaad iets anders gaat inleveren. En er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die denken van ja, wacht even, ik heb 40 jochies van 12 die wedstrijden vechten. Ik heb helemaal geen zin dat die niet meer naar het hoofd mogen gaan. Dus er zijn ook mensen die het niet willen. Ja goed, dat haal je toch.
Ja.
Ja.
Uiteindelijk hebben we deze beweging ingezet. En moet ik eerlijk zeggen, onder de streep, Ik ben best wel onder de indruk van hoe de hele sector, in ieder geval het grootste deel, ook is meegegaan in het meedenken erover. We hebben ook van die commissies gehad over uniformering van bijvoorbeeld de regels. Oh, dan heb je het ook over MMA-amateurs. En bijvoorbeeld de vraag van, nou ja, laat ik een voorbeeld noemen. In hoeverre je een knieklem op amateurniveau wil toestaan. En omdat je gewoon best wel de kans hebt dat je stevige beschadiging aan die banden oploopt.
Ja.
En dan heb je met z'n allen een discussie. En dan zegt iemand uiteindelijk van, ja, weet je, oké, okay, nou, als dit het is, dan is het het. Ik vind het onzin, maar als we met z'n allen afspreken dat we dit gaan doen, ja, dan doen we dat zo.
Ja.
En dat merkte ik ook heel erg bij die regels over naar het hoofd. Dat ook mensen waren die zeiden van, ja, weet je, voor mij hoeft het niet. Volgens mij kan het prima. Maar als iedereen het maar doet, dan doe ik mee.
Ja.
En ja, ik bedoel, dat in die zin ben ik positief over hoe het de afgelopen jaren gegaan is.
Ja,
viel me niks tegen eigenlijk.
Nee, die bereidwilligheid tot professionalisering, want dat is het uiteindelijk, ja, denk ik. Die proef je wel.
Ja, ja, en of dat nou is omdat mensen zien dat het een beweging is die niet meer te stoppen is. Of dat ze er echt in geloven, ja, weet ik niet. Maakt me ook niet uit.
Maakt eigenlijk misschien
niet. Nee, als mensen maar echt meedoen. En ik denk wel dat, of mensen het er nou mee eens zijn of niet, dat iedereen ziet dat deze sporten ook qua aantrekkingskracht en qua publiek veel groter kunnen worden dan dat ze nu zijn.
Ja.
En dat ook te maken heeft, weet je, dat je daar die herkenbaarheid van één bond en één competitie of één kampioen,
ja,
in ieder geval per gewichtsklasse, dat zou heel wat zijn. Dat ook helpt om nieuwe mensen aan je sport te binden. Misschien ook eens een keer wat meer media-aandacht en sponsors en dergelijke te kunnen aantrekken.
Nou, dat denk ik ook. Omdat, ja, mensen kunnen heel moeilijk tegen veranderen. Ja.
Ja.
Nee, dat is in het algemeen zo. Als je iets al zoveel jaren doet, dan willen mensen het zo blijven doen. En mensen gaan ook meteen praten over tradities en dat soort dingen. Maar ik verander graag mee. Zolang het maar positief en zolang de professionaliteit omhoog gaat, dan ben ik er één voor. Kijk, gewoon hele simpele dingen al. Als dat je in de hoek staat om je vechter te coachen. Ja, dat er niet iemand staat met een spijkerbroek en de andere hebben een andere kleur shirt aan. Dus dan moet je gewoon met een hetzelfde uniform zitten. Ja. Dat vind ik al zelfs al belangrijk. Maar ik hoop dat anderen dat ook belangrijk vinden. Dat je daar niet kan gaan zitten met een spijkerbroek aan. Of iedereen heeft een andere tenue aan. Dan moet je gewoon gezamenlijk moet je daar zitten en als één team uitstralen. En ik heb het afgelopen weekend nog zelfs meegemaakt dat zo aan de andere kant van de ring staan er gewoon andere mensen. Gewoon met allemaal verschillende tenue. Maar ik vind dat gewoon anders moet.
En, ja, dat je gewoon professionalisering doorzet.
Juist, in de puntje. Want we willen de sport wel zien als een topsport. Maar ja, ik denk altijd na van, ja, dan moet je het wel beleven als een topsport. En niet doen alsof we topsporters zijn, maar aan de achterkant zijn we allemaal gewoon amateuristisch bezig.
Ja. Ja. Nee, en ik denk dat echt wel kan. Je merkt dat nu al, ook zeg maar vanuit, bijvoorbeeld vanuit Olympisch Comité en zo, wordt echt wel gekeken naar bijvoorbeeld kickboksen voor toekomstige Olympische Spelen. En ik denk dat een van de redenen waarom dat zo lang niet gebeurd is dat het gewoon heel erg ingewikkeld is om te achterhalen. Ja, wie moet je dan eigenlijk bellen?
Ja,
als je daar,
wie is de kampioen?
Als je daar iets over wil weten. Wie is er goed? En hoe zou je dat op een goede manier kunnen organiseren? En ik hoop dat je daar nu echt wel stappen mee kunt maken.
Ja, en als je het over professionalisering hebt, is denk ik ook doping natuurlijk een ding. Ik zag in een afscheidsinterview van toen jij uit het uit het bestuur stapte, zei je, ik denk niet dat ik iets heel controversieels zeg als ik denk dat de strengere dopingcontroles echt nog wel wat teweeg gaan brengen.
Ja, dat heb ik redelijk gezien, toch?
Nou,
ja.
Dat heb ik erbij gezet. Dat bleek wel een aardige voorspellende gave. Maar
daar hoeft die ook geen Einstein voor te zijn om dat, om dat te voorspellen.
Nee. Want je hebt het gevoel dat nog.
Ja, we moeten daar doorheen. Dat is onderdeel van professionalisering. Kijk, je hebt een paar jaar geleden, denk ik, toen de UFC die samenwerking met USADA aanging, heb je ook een half jaar of een jaar gehad waarin er heel veel positieve tests waren. Er was deels een beetje dommigheid en slechte supplementen en niet goed nagedacht. En deels was het een... Er
kwam heel veel shit naar boven.
Ja, ja, maar ja, weet je, bedoel, als je gewend was om... om bij wijze van spreken bijna in je contract te hebben staan dat er geen dopingcontroles na een evenement zijn. Dan snap ik best dat het een grote overgang is. Of als jij altijd gewend was dat het gewoon wel kon.
Ja.
Maar dit moet. Kijk, als je een professionele sport wil zijn, dan hoort daar professioneel dopingbeleid bij. En ja, helaas betekent professioneel dopingbeleid ook dat er een sanctie tegenover staat. Kijk, bedoel, ik denk dat bij elke sport zul je mensen houden die proberen een loopje met de regels te nemen. Dat is ook een beetje topsport eigen. Je doet heel veel om uiteindelijk die overwinning te behalen. Dat hoort erbij. Alleen zijn wij ervoor om uiteindelijk de kaders waarbinnen je dat mag doen aan te geven. En kijk, bij wielrennen is het heel erg als je een spuit in je kont zet en je rijdt wat harder een berg op. Maar dit is een sport waarbij mensen voor hun gezicht slaan. En dat betekent dat wanneer jij op een kunstmatige manier je eigen kracht gaat oppompen, je daarmee ook automatisch een grote gevaar bent voor de gezondheid van degene die tegenover jou staat. En die kan daar weinig aan doen, want die doet niet op dezelfde manier, pompt hij zijn eigen kracht op.
Ja.
Dus in onze sport is het eigenlijk nog belangrijker dat we op een goede manier antidopingbeleid vormgeven.
Wat daarin ook een interessante discussie is, is natuurlijk de zaak Alistair Overeem, waar wij het ook in de column over gehad hebben.
Ja.
Zijn eerste reflex vanuit zijn trainer bijvoorbeeld was, ja, wat een onzin, want hij heeft alleen iets voor zijn rug gebruikt of wat dan ook. Tussen twee gevechten in. Hij wilde er niet sterker door zijn, maar het is toch ook onderdeel van professionalisering van de sport dat je weet wat je neemt.
100%, want kijk, voor elke topsporter is zijn lichaam is het belangrijkste wat er is. Het is net als wanneer je in een auto de verkeerde brandstof gooit, dan rijdt hij niet of dan gaat het anders. En dat geldt ook voor een lichaam. Een lichaam moet je schoon houden, moet je clean houden. En de kaders die wij gesteld hebben, daarbinnen moet je opereren. En op het moment dat de trainer, hè, en ik ken hem, ze echt een geweldige gozer, hoor. Dat is de trainer van Alistair. Alleen op dat moment denk ik van, ja, hij bekijkt het met een roze bril en vanuit zijn eigen vechter bekijkt hij het. Want over het algemeen zou je dus zeggen van, nee, kijk, je lichaam, je moet weten wat je erin stopt. En zijn vechter, Alistair, is niet van gisteren. Hij is niet van, hij is niet vorige week begonnen met deze sport. Hij zit er al heel lang in. Dus hij zou het al helemaal moeten weten. En zo'n Nick Hemmers, die heeft al genoeg meegemaakt om te zeggen van, oké, als je wat in je mond stopt, moet je weten wat erin is. Want je bent een topsporter. En daar blijf ik bij. En ja, dat hij dan zo'n antwoord geeft, dat vind ik eigenlijk een beetje zwak.
Ja, kijk, ik ken die details van die zaak over hem niet. Maar in de algemene zin is het natuurlijk wel zo dat jij verantwoordelijk bent voor wat je zelf binnenkrijgt. Op het moment dat jij hier met 140 naar huis rijdt en je zegt, ja, maar mijn teller gaat 50 aan.
Ja
dan word je terecht geflitst. En dat is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die zaken in orde zijn. Want er is natuurlijk die discussie over vervuilde supplementen bijvoorbeeld. Dat is al zo oud als de weg naar Rome. Weet je, uiteindelijk kun je geen intenties bestraffen. Je weet niet of iemand een pil of een spuit neemt die per ongeluk bevuild was. Of een stuk biefstuk. Of wat. Nou ja, je hebt de meest schitterende verhalen voorbij horen komen. Ja. En dat is een Silva, die zat aan de Viagra, geloof ik, was zijn laatste smoes. Ja. En ik weet het niet, het kan. Het punt is, dat is precies de reden waarom wij hebben gevraagd aan de dopingautoriteit, joh, doe dat maar. Wij willen niet degene zijn die dat beoordeelt. Het zijn gewoon objectieve normen. En ja, als je niet aan die objectieve normen voldoet, dan krijg je een sanctie. En dat is vervelend. En dat is op korte termijn ook niet goed voor de sport.
Nee,
maar ik denk wel dat het noodzakelijk is.
Ja, ik denk dat het zeker noodzakelijk is. En ik denk ook dat we op deze manier wel laten zien, vooral als we sancties krijgen. En ik ben er ook voor, hoor, dat dit een soort transitieperiode is en dat we er even doorheen moeten. En ik vind dat de sancties die er zijn, vind ik prima. Een jaar, kijk, ik weet niet of we meteen naar 4 of 4 jaar moeten of iets dergelijks. Maar deze periode hebben we even nodig om orde op zaken te stellen. Zodat we de vechters, de sporters, de trainers en iedereen die er wat mee te maken heeft, te laten zien van, we zijn serieus.
Ja.
En we pakken het ook serieus aan.
Ja, en ook een norm naar jonge vechters te stellen. Van, weet je, ik bedoel, dat dat je in die normen uitstraalt van, joh, wij verwachten van onze topsporters dat ze het zonder die middelen doen.
Ja.
En dat ze gewoon op eigen kracht erin instappen.
Ja. Interessant is ook wel dat, laatst hoor over de zaak van Overeem, maar dat je in het wereldje ook wel hoorde dat waar hij zei dat hij te zwaar gestraft is, waar dat heel veel andere mensen ook zeiden, ik denk dat hij heel blij mag zijn met deze schorsing. Want als de dopingautoriteit met de WADA-straffen zou werken, de Olympische straffen, dan zouden we misschien wel nooit meer terugzien.
Ja, dat is je tweede sanctie, is 4 jaar, geloof ik, toch?
Ja, geloof het ook. Ja,
ja, nou ja, zoiets zou het inderdaad zijn. En dat is precies waarom ik heel blij ben dat we dat geparkeerd hebben bij de dopingautoriteit.
Ja,
dat wij zelf niet hoeven te gaan bepalen, ten eerste wat er mag en wat er niet mag. En ten tweede welke straf daarbij komt. Want dat maakt het voor ons ook wat makkelijker om.
Ja. Maar nu bepaalt Glory natuurlijk nog, in dit geval Glory dan, de straf. Terwijl de dopingautoriteit meekijkt bij de testen. Dat is nu een beetje de. En jij zei, Remy, dat je dat eigenlijk wel een goede zaak vindt. Omdat je nu volgens mij ook niet, In het kader van die transitieperiode, dat je het nog fijner vindt dat het op deze manier gaat dan dat vechters er meteen worden uitgemieterd voor 4 jaar, zeg maar.
Ja, ja, kijk, want ik bedoel, met alles wat je verandert, hè, ik heb het al eerder gezegd, kijk, als we morgen meteen zeggen van, hey, we moeten allemaal elektrisch gaan rijden, wordt het lastig en dan krijg je te veel protesten en dan dat gaat niet iedereen in één keer kunnen doen. Dus we hebben die periode nodig om die overgang te maken, de overstap te maken naar het professioneel worden. En daar geven wij dus de organisaties de ruimte voor. En daar geven we met z'n allen, geven daar de sporters de ruimte voor en de trainers. En ja, de sancties zijn op dit moment niet al te hoog. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld, er wordt vaak gerekend vanaf het moment dat je voor het laatst gevochten hebt en dat het getest is. Nou, dat is eigenlijk
sowieso
al
een paar maanden geleden.
Dat is al een paar maanden geleden. Je bent eigenlijk zo weer er doorheen en ja, dan kan je eigenlijk gewoon weer aansluiten. En ik hoop dat je dan daarvan geleerd hebt dan op het moment dat je ervoor gepakt bent en dat je het gewoon niet meer doet. En dat, net als wat Peter zegt, van dat je het goede voorbeeld laat zien aan je volgers. Want veel van die vechters, die hebben gewoon een hele grote groep volgers en die, ja, die willen vaak nadoen wat die topper dan doet. En op dat moment laat je gewoon eigenlijk een slecht voorbeeld zien.
Ja.
Dat moet
ja, en ik ben er ook echt niet bedoel. Ik hoor, vechtsportwereld is natuurlijk een ongelooflijke roddelwereld af en toe. Als ze elkaar tegenkomen, dan praten ze allemaal gezellig bij. Maar ik hoor ook wel van gym-eigenaren dat zij zeggen van ja, wij moeten er echt scherp op zijn. Want wij zien dat bij jongeren, ook al op amateurniveau, zeg maar, de verleiding om even wat te pakken. En zeker als het gaat om afvallen of spieropbouw. Dus echt, nou ja, dat beetje dat opgepompte.
Ja.
Dat daar, zeg maar, een soort van fitnesscultuur heerst. Waarbij er best wel gepraat wordt over dopinggebruik. Ook al bij jonge vechters. Ja, en dan dat wil je zoveel mogelijk voor zijn. Of in ieder geval, als je er dan niet voor kunt zijn, ervoor zorgen dat het ook consequenties heeft. En dat je dan je carrière even op pauze moet zetten.
Ja. Ja, ja. Oké, even genoeg over doping. Je bent in 2022 gestopt als bestuurslid en nu ben je lid van het Raad van Toezicht. Hoezo eigenlijk?
Ja, ik merkte gewoon dat het emmer een drukke baan en met 2 jonge kinderen. Mijn jongste is 1 en mijn oudste is 4. Dat het gewoon steeds ingewikkelder was. Omdat ik zelf merkte dat ik heel vaak moest afzeggen voor vergaderingen. En de rest was daar redelijk schappelijk in. Die waren niet heel moeilijk. Maar we hebben vanaf het begin dat we begonnen zijn ongeveer precies hetzelfde bestuur gehad. Echt, dezelfde mensen die zijn er ongeveer al 5, 6 jaar mee bezig. En we waren ook aan het kijken van hoe kunnen we dat verbreden. Sowieso goed om vers bloed in je eigen organisatie te halen. En dan vond ik het heel gek dat ik een soort van status aparte zou hebben waarbij iedereen heel veel tijd maakt om naar vergaderingen te komen en ik er nooit was. Dus ik had gezegd van ja jongens, eigenlijk fijn dat jullie er mee kunnen leven, maar ik vind zelf gewoon dat ik dan niet kan voldoen aan de maatstaven die ik aan een bestuurslid stel. Dus wil ik daar graag mee ophouden. En op dat moment ging er toevallig ook iemand weg uit de Raad van Toezicht van de vechtsportautoriteit. En dat is gewoon veel minder intensief. Dus dan weet je, dan ga je 1 keer in het half jaar ga je bij elkaar zitten om een beetje de voortgang te bespreken. En ik ben eigenwijs genoeg om nog in een appgroepje er hier en daar te blijven zitten. En als er tussendoor wat speelt, dan mogen ze altijd bellen. Maar het is veel minder van dag tot dag dat je ermee bezig bent. En veel meer de hoofdlijnen in de gaten houden. Ja. En dat past nu gewoon beter. Ja, dan dat kan ik wel waarmaken in plaats van elke 2 weken vergaderen.
Ja, ja, ja. Heb je nou een vergadering gehad of ben je nog te kort lid van de
Raad van Toezicht? Nee, we hebben pas de eerste vergadering met het bestuur en de nieuwe Raad van Toezicht gehad. Dus er zit ook een wethouder bij uit Dordrecht en Jan Loorbach, die doet het al langer. Die is een bekende naam in de sportwereld. En een burgemeester uit Zuidwest-Friesland. Nee, moet goed zeggen. Wel een burgemeester uit Friesland in ieder geval.
Ja.
Ik weet niet of het precies die gemeente is. Dus het is ook gelukt om wat nieuwe mensen aan ons te binden die het ook aandurven om hun nek uit te steken om voor die sport aan de slag te gaan. Ja. En iemand als een burgemeester of een wethouder is gewoon wel lekker om erbij te hebben. Omdat zij veel verstand hebben van die lokale vergunningverlening en ook heel erg vanuit het perspectief van de gemeente kunnen denken.
Ja.
We hebben natuurlijk altijd zoiets van als een gym wat aanvraagt, waarom stelt de gemeente van die eisen? Nou ja, dat kunnen zij vanuit hun eigen ervaring vaak wel uitleggen en dan kunnen zij vaak ook wel richting de gemeente op een manier communiceren dat ze ook nog wat gedaan kunnen krijgen als het nodig is.
Ja, ja. En laten we even een soort van vergezicht schetsen van hoe gaat de sport zich nu ontwikkelen? Ze zijn bezig met een bond.
Ja.
Waar staat deze sport in Nederland nou over 5 jaar? Remy, begin ik even bij jou.
Nou, ik hoop dat we over 5 jaar echt wel één bond hebben. In ieder geval vanuit één organisatie waar er gewerkt moet worden. En dan kunnen echt wel nog wel twee of drie kleine organisaties eronder zitten die het grote werk afvangen. Maar er moet wel vanuit één bond gewerkt worden of één organisatie in elk geval. Omdat structuur hoe het nu in elkaar zit, ja, er is eigenlijk geen structuur. Want je hebt 9 of 10 verschillende bonden en iedereen heeft zijn eigen kampioen. En elke gewichtsklasse, elke organisatie, die heeft een eigen kampioen. Als jullie twee een bond willen beginnen, dan kan dat ook.
Ja.
Dat kan vanavond nog. En dan kan de cameraman, dan kan dat ook. Maar iedereen kan er een bond beginnen. En dat moet gewoon niet kunnen, vind ik. En dat moet eigenlijk een soort één... Nederlandse kickboxbond moet er zijn. Of vechtsportbond. En that's it. En niet iedereen moet daar... het moet ook niet zo zijn dat iedereen gewoon verschillende regels hebt. Want of je nou voor bond A de ring instapt, die heeft weer regels met een klein beetje naar links. En bond B heeft het weer een klein beetje naar rechts. En zo komt er ook verwarring. Want pas wanneer je met je vechter in de ring staat, hoor je eigenlijk die laatste instructies van de scheidsrechter van hey, we mogen oneindig clinchen.
Of we mogen niet clinchen.
Of je mag alleen een losse knie geven. En zo heeft elke bond weer net even zijn eigen regels. Want ze willen allemaal uniek zijn. En dat werkt gewoon niet. Ook voor die kleine kopjes, voor die kinderen. Of voor die wat volwassere mensen die wat minder ervaren zijn. Als ze de ring instappen, moet het gewoon eenduidig zijn. En dat zal heel belangrijk zijn. En heel mooi zijn voor de toekomst. Dus ik denk ook dat als we over 5 jaar, laat zich nog een keer bij elkaar komen. Hè, met z'n drietjes. Dan zou het mooi zijn als we kunnen zeggen, en als we dan terugkijken en zeggen van, nou, we hebben heel veel grote stappen gemaakt. Er is nu één bond. Hè, het is allemaal beter geregeld met de vechtsportautoriteiten. En die zijn alleen maar een soort van toezichthouder. En die geven af en toe een penalty. Of die doen ook hele mooie dingen voor de sport. En dan wordt de sport gewoon in mijn ogen wat professioneler. En ik hoop er echt dat het over 5 jaar zover is.
Ja, Peter, jouw vergezicht?
Ja, nee, weet je, bedoel, die precieze structuur, dat vind ik dat het uiteindelijk ook moet zijn aan... aan de sector zelf. Kijk, ik kan er prima mee leven als wij over 5 jaar overbodig zijn.
Ja.
Als alle bondstaken overgenomen zijn, dan zou je zelfs kunnen zeggen, dan heb je geen vechtsportautoriteit meer nodig. Ja. De KNVB heeft ook niet een eigen toezichthouder. Die hebben dat intern gedaan. Dus die structuur maakt me niet zoveel uit. En daar zal uiteindelijk, denk ik, zullen de mensen die bond gaan vormen een antwoord op moeten geven. Maar wat ik gewoon hoop, is dat je aan de herkenbaarheid van de sport, dat je straks gewoon, als wij hier over 5 jaar zitten, dat iedereen weet wie de kampioen is en wie de belangrijkste uitdager is en wanneer we dat op televisie kunnen kijken.
Ja.
En dat de herkenbaarheid van die sport en dat ook weer zijn aantrekkingskracht heeft op jonge mensen die sport willen gaan beoefenen. En dat het gewoon een volwassen sport is, dat mensen ook niet met een schuin oog kijken. Zo van, het is wel heftig dat iemand dat als sport kiest in plaats van hockey of voetbal. Omdat het gewoon een hele goede keuze is om je kind daar naartoe te sturen.
En dat we geen 24 kampioenen onder 70 kilo onder 12 jaar hebben, bijvoorbeeld. Ja. Toch? Dat is ook altijd een doorn in het oog.
Dat is vreselijk, vreselijk. Want ik kom ze nog tegen, hoor. Ouders die ik... misschien heeft een kindje bij een keer bij ons getraind. En die zijn dan van huis naar weet ik veel waar. En ik kom ze tegen en dan zeggen ze... Ja, mijn dochter gaat goed en die gaat goed. En zeggen wat dan? Ja, nee, die is Nederlands kampioen of die is wereldkampioen. tot 70 kilo. En sommigen hebben de week daarna gewoon weer een wedstrijd verloren. Maar nog steeds hebben ze nog steeds een belt en zo. En je hebt ze echt in elk gewichtsklasse. En dat moet gewoon niet kunnen. Dat is gewoon een soort afwaardering aan de echte kampioenen, weet je. Want je komt op elke hoek kom je een kampioen tegen.
Ja, iedereen die kan naar de feestwinkel lopen en die kan zo'n belt kopen.
Ja.
Ja, dat betekent dus dat het dan niet zoveel meer waard is. En daar wil je uiteindelijk van af. Omdat ook gewoon, weet je, als iedereen een kampioen is, dan is er niemand kampioen. Dus dan is het gewoon slecht voor je sport.
Ja.
Bovendien wil je ook gewoon dat de gemiddelde televisiekijker er nog iets van begrijpt.
Ja.
Of iemand die een keer een evenement gaat bezoeken. Dat het toch wel gek is dat er... Dat die ene man van al dik in de 40 die al een jaar niet meer gevochten heeft, toch nog steeds wereldkampioen is. Ja. Dat is toch wel bijzonder.
Ja.
En daar wil je uiteindelijk vanaf.
Ja.
Ja.
Dus
ik snap het heel erg. Weet je, elke gym-eigenaar of elke promotor, het is natuurlijk leuk als je uiteindelijk iets kan overhandigen aan het eind van een gevecht. Maar je kan het aan niemand uitleggen.
Nee.
Dat is meestal een goede indicatie dat je iets gewoon niet moet doen.
Ja. Ja. Dus ergens in 2028 zitten wij hier weer. Peter, ben jij lid van de vechtsportbond misschien? En Remy is een soort van...
Ja, zeg het.
Ere gast
ja,
ja. of zo, ere lid. Wat heb je zelf in gedachten?
Bondsvoorzitter.
Bondsvoorzitter.
Dat zou lastig zijn, omdat ik... ja, ik wil er graag over praten, maar het zou lastig zijn, denk ik. Omdat ik nog met te veel dingen bezig ben om daaraan te beginnen. Ja. Ja.
Maar goed, ze zijn er maar druk mee en dat is in elk geval goed nieuws. We gaan het in de derde ronde hebben over de sport zelf. Gewoon eens even de vechtsport op internationaal niveau bespreken.
Ronde 3.
Heb jij iets of iemand waar je gewoon op dit moment extreem van geniet? Kan MMA zijn, kan kickboksen zijn. Gewoon iemand waar je hart sneller van gaat kloppen.
Ja, ik was heel blij omdat het afgelopen zaterdag Justin Gaethje weer een keer kon zien vechten. Ja, dat is... Ik weet niet of hij de meest gezonde benadering van topsport heeft. Maar weet je, die man die heeft een soort kooi in zijn hoofd waar andere mensen een schedel hebben of zo. Dat is niet normaal. Ja. Het is zo'n ongelooflijke... sloper. Ik bedoel, het is ook gewoon, dat vergeet je vaak, maar hij heeft ook gewoon een hele mooie bokstechniek. En trappen vooral. Ja, daar heb ik wel echt van genoten.
Ja. Remy?
Er is een lijst aan vechtsporters waar ik altijd blij van word. Maar je hebt het waarschijnlijk over de afgelopen periode.
Nou, in principe wel, want gewoon iemand waarvan je geniet, dan moet hij waarschijnlijk wel actief zijn geweest in de laatste tijd. Maar je kan wel eens iemand hebben waarvan je denkt, dat vind ik heerlijk om als die op de agenda staat.
Ja, kijk, ik vind Usman, die heeft ook afgelopen weekend gevochten. Jammer dat hij verloor in de UFC van Edward. Maar ik vind gasten zoals Ngannou vind ik altijd wel leuk om naar te kijken. Word ik ook zenuwachtig van. John Jones, ook al heeft hij, waar we het net over hadden, verleden met doping, vind ik het wel altijd leuk om naar zijn wedstrijden te kijken, omdat hij altijd doorgaat en een soort mythe is geworden. Khabib vond ik altijd geweldig om naar te kijken. Nu noem ik alleen maar een paar namen in de UFC, maar jongens in het kickboksen vind ik als ik naar vroeger keek, vond ik altijd leuk om naar Ernesto Oost te kijken, Peter Aarts. Ik vond het af en toe ook leuk om naar mijn eigen beelden te kijken, maar daar los daarvan.
verbaas mij op de een of andere manier helemaal niet, maar goed.
Zou ik ook wel eens over de woorden had geloven. Ja.
Maar ik heb echt een lange lijst van mensen die ik altijd wel leuk vind en zeker als het tegen een andere vechter staan waar het beide kanten op kan gaan. Dan wil ik wel wakker blijven om naar de wedstrijd te kijken. Dus wat dat betreft is die lijst oneindig.
Ja. Ik zag je druk twitteren over Edwards versus Usman.
Ja, vond ik te gek. Omdat wat ik het toffe vond, kijk, Usman was toch een beetje door een hele hoop mensen, denk ik, of in ieder geval door mij, ingeschat als iemand die gaat nog heel lang dominant kampioen blijven. Ja. En Edwards had natuurlijk die vorige keer een overwinning. Nou ja, je doet hem onrecht als je zegt dat het geluk is. Want het is natuurlijk nooit geluk wanneer je een kampioen eruit trapt. Maar hij stond achter en in één keer een headkick.
Ja.
En dan verwacht je eigenlijk dat Usman naar Londen komt om de bel weer op te halen.
Ja,
en Edwards was gewoon doorgeëvolueerd als vechter. Die was een volwaardige tegenstander en die had een gameplan uitgevogeld. Waarmee die, denk ik, ik vond het een terechte overwinning op punten van Edwards. Mm-hmm. Door zijn takedown defense, door zijn trappen, door de manier waarop die Usman op afstand hield. En dat vind ik heel gaaf om te zien. Als je zeg maar als vechter kunt doorevolueren. Als je niemand zal nu nog zeggen van dat is een onterechte kampioen. Mm-hmm. En dat heeft hij echt zelf afgedwongen door beter te worden. En dat vond ik heel erg gaaf aan het main event van afgelopen weekend.
Ja. Ligt MMA je sowieso dichter aan het hart dan kickboksen of andere varianten van vechtsport?
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik altijd eerder begonnen ben met kickboksen. Daar had je altijd wel een zwak voor om dat te volgen. Maar ik moet wel zeggen dat ik vind de toegevoegde waarde van ook op de grond door kunnen gaan, geef je zoveel meer mogelijkheden. Dat ook totaal over verbaasd. Ik heb één of twee keer maar hoor een keer een BJJ training meegedaan. Maar de hoeveelheid manieren waarop je iemand kan verwurgen, man. Ja. Dat is echt best wel indrukwekkend. Ja. En ik vind het juist tof hoe dat in MMA samenkomt. Omdat je dan, je hebt zoveel wapens tot je beschikking waar je mee aan de slag kunt. Dat het nog een extra laag voor mij toevoegt aan het spelletje. Ja.
Ja. Jij kijkt natuurlijk echt alles, geloof ik.
Ja, ik kijk echt alles. Ik kijk echt of het nou UFC is, of het nou Bellator is, PFL, boksen. Ik hou van die sporten. Dus elk weekend als het, dan zit Renate mijn vrouw af en toe van, hey schat, ik ben er ook nog. Maar ik hou gewoon van vechtsporten.
Zit je 5 uur lang 48 partijen te kijken. Ja.
Nee, ik blijf het gewoon leuk vinden. En het lijkt wel alsof hoe ouder ik word, hoe meer ik eraan toe ga voegen. Want vroeger wilde ik eigenlijk alleen maar vooral de hoofdpartijen zien.
Ja.
Maar nu kijk ik ook de prelims. Nu kijk ik ook alle prelims. We kijken, want als men mij vraagt van, hey, wie denk je dat er nu omhoog gaat komen, dan wil ik dat wel weten.
Ja, precies.
En of ik nou bij kickboksen kijk ook naar de jongere jongens, de jongens die opkomend zijn, zit ik ook te kijken van, oké, wie komt er over zoveel jaar aan de top? Weet je, daar wil ik ook over mee kunnen praten. Dus ik volg een beetje alles en ik vind het gewoon een geweldige wereld, die vechtsportwereld.
Maar als je één moet kiezen, één tak van sport, dan is dat denk ik toch gewoon wel kickboksen. Of ben je in die zin ook aan het veranderen? Dat je denkt
kijk, wat het is. Mijn hart gaat nog steeds uit naar kickboksen. Maar vlak daarna is MMA echt wel de sport waar ik nu heel veel naar kijk, hoor. Ik merk wel dat ik nog iets minder kijk naar boksen. Boksen ben ik ook een liefhebber van. Als de grote partijen in boksen er zijn, dan ga ik ook wel naar kijken. Maar kickboksen staat bij mij nog steeds nummer 1. Dan komt UFC, dan komt boksen. Terwijl dat eerst boksen na kickboksen kwam.
Ja.
Ik denk dat boksen ook best wel in een lastige hoek zit. Dat je ziet dat er... Kijk, boksen is altijd... Die hebben natuurlijk ook al die bonden. Maar ze hebben ook een paar grote namen aan de top die miljoenen kijkers trekken en heel veel geld krijgen voor gevechten. Nog steeds titelgevechten in het boksen, zeg maar die grote titelgevechten. Dat is nog steeds een veelvoud van wat je verdient, ook bij de UFC.
Ja.
Ja, tenzij je misschien Conor McGregor heet of zo. Maar daaronder, zeg maar, hun nieuwe aanwas is voor zover ik kan inschatten.
Heel dun.
Ja, best wel lastig aan het worden.
Ja. Je hebt nu natuurlijk ook het hele... Jake Paul-achtige boksen, hebben we daar nog een mening over?
Ik hou gewoon niet van... Ik hou wel van spektakel, maar niet van circus.
Nee.
En dat is een beetje... Kijk, natuurlijk, ook in MMA en kickboksen zijn er genoeg mensen die prima weten hoe ze gevecht moeten promoten en hoe ze een beetje een relletje kunnen schoppen af en toe. Nou, als dat binnen de perken blijft, dikke prima. Maar zo'n rondreizend circus met een vlogger die... Nee, alsjeblieft niet. Ik had het ook al toen op een gegeven moment... Toen CM Punk de UFC ingecatapulteerd werd... Dat ik denk van ja... Hij zal ze best wel doen, hoor. Hij slaat mij vermoedelijk 6 keer in elkaar. Maar ja, ik sta er ook niet in zo'n kooi.
Nee.
Ja, hij wel. Ja, weet je, ik vind het ook afbreuk doen aan al die serieuze sporters... Ja. Die alles opzij zetten om die internationale top te halen.
Oh.
Dat er dan in één keer iemand een beetje tussendoor komt geinen.
Ja, want dat is het vooral. Dus door komt geinen. En als hij tegen die oud UFC-vechter staat, dan doet hij echt wel zijn best. En dan kan hij het echt wel een beetje, hoor. Alleen, nu hij een keer tegen een echte bokser heeft gestaan, dan zie je dat hij toch wel minder is. En ja, als hij straks tegen de echte toppers daar staat, dan wordt hij alle kanten opgeslagen, denk ik. En dat is... Kijk, aan de andere kant... Hij doet het wat hij doet hij goed. En dat moet hij ook vooral blijven doen. Alleen hoop ik niet dat het straks ook weer een nieuwe hype wordt. Dat andere influencers dat ook straks gaan proberen. Want ja, het is een echte sport. Het is niet even de ring instappen of een tennisveld opstappen en dan even een balletje heen en weer. Je krijgt echt klappen. En ik wil niet dat mensen daar een ongeluk aan overhouden. En dan komt dat weer in het nieuws van weer iemand de ring ingestapt die er blijvend letsel aan over heeft gehouden. Want alleen de sport heeft er daar last van.
Ja. En wij hebben het hier in deze podcast, wij richten ons veel op Nederland, ook op kickboksen natuurlijk, met jouw verleden, Remy. Dus gaat het automatisch ook veel over Glory. Hoe kijk jij in zijn algemeenheid naar die organisatie en de ontwikkelingen in die...
Ik ben benieuwd wie ze uiteindelijk op het heavyweight toernooi gaan zetten.
Ja,
ja dat is... Kijk, Glory is nog steeds, denk ik, de maatstaf voor kickboksen in Nederland. En internationaal ook. Ik ken geen grotere organisaties. Zeker niet in Europa. Dus in die zin denk ik dat je blij mag zijn dat Glory ermee aan de slag gaat. Ja, daar kun je denk ik alleen maar blij mee zijn. Het is voor ons altijd ingewikkelder om afspraken te maken met een internationale partij dan met iemand die 16 keer per jaar iets organiseert in zijn eigen gym om de hoek. Ja. Ja, dat gaat na een paar keer ook, weet je elkaar ook wel te vinden.
Ja.
En dan is het alleen maar tof, denk ik, dat je een organisatie hebt met zo'n uitstraling, die ook grote shows kan neerzetten in Nederland. Want dat zijn er natuurlijk gewoon niet zo heel veel meer. Als je dat vergelijkt met 20, 25 jaar geleden. Dan zijn er niet zo heel veel echt grote kickbox evenementen meer.
En vind je die ontwikkeling wat betreft die toernooien een goede? Heb je daar een soort het romantische beeld dat Remy hier nog wel eens wil schetsen? Ja,
het is natuurlijk wel gaaf. Ik bedoel, je ziet ook, en bedoel, mensen weten dat wel, maar je ziet in zo'n toernooi, als het goed gaat, natuurlijk ook de fysieke uitputting van vechters. En dat is ergens ook mooi om te zien.
Ja, dat is het rauwe randje wat jij volgens mij hebt sowieso
wel. Maar het is ook de erkenning van wat voor een bijzondere prestatie het eigenlijk is.
Ja.
Dat vind ik er mooi aan. Kijk, het risico is natuurlijk altijd dat na 2 of 3 partijen je uiteindelijk een finale krijgt tussen 2 gasten die al lang uitgeschakeld zijn. Omdat er weer iemand geblesseerd is of een vinger gebroken heeft of een scheur in zijn... Dat is altijd het risico. En dat is altijd zo geweest met die toernooien. Dat is het nadeel van de constructie. Maar als het goed gaat en iedereen maakt hem tot het eind vol, dan is het wel tof.
Ja. Dat is toch heerlijk. Ja. Heerlijk. Ik met de gedachte alleen al word ik al blij dat ze het eindelijk nu gaan neerzetten. Want ze hebben het in 2017 hebben ze het 1 keer gedaan.
Ja.
Dat was in mijn ogen een groot succes. Want daar kwamen al bepaalde zaken naar voren waarvan ik dacht van, ja, zie je, daarom hebben we een toernooi. Hè, zo'n Jamal Ben Sadiq die zijn hand volgens mij breekt in de eerste wedstrijd, ja. Vecht een tweede wedstrijd en nog eens een derde wedstrijd met een hand die gewoon half kapot is. Ja, dat vind ik persoonlijk, vind ik dat geweldig.
Ja.
Ik kan daarvan genieten, er ontstaat ook meteen een mooi verhaal omheen en zo hebben jongens zoals ik of een Peter Aerts, Sam Schild en Ernest de Hoos ook wel tegen van dat soort verhalen, omdat wij in het toernooi hebben gestaan,
ja.
Waar het erom ging dat je de volgende ronde moet halen en niet meteen gaan denken aan de finale, maar nee, je moet deze wedstrijd vechten onder de volgende ronde en dan zie je wel. En al die verhalen zijn gewoon heel mooi, daar zou je gewoon elke dag wel een nieuwe podcast van kunnen doen.
Ja.
Dus,
kunnen we er even vooruit gaan.
Kunnen we vooruit, ja. In april is volgens mij het eerste viermans toernooi.
Ja.
Hebben jullie eigenlijk in zijn algemeenheid iets in de komende maanden waar jullie specifiek naar uitkijken, een bepaalde partij, een bepaalde...
Nou, dat toernooi wat op 29 april wordt gedaan bij Glory. Daar kijk ik in al van naar uit. Want het is een begin. Het is een begin. De eerste 4 en die kunnen zich gewoon kwalificeren. En ja, ik kijk er naar uit of wat ze ermee gaan doen. Wie uiteindelijk in bij de 8-man toernooi komt. Want ja, Badr zit nog in het spel. Want hij heeft al ervaring in grote toernooien, grote wedstrijden. Plasibad komt hij wel niet. Nou, Jamal komt dan waarschijnlijk dan terug net van die van de schorsing. Hè, komt wel, ja, dus er zijn een aantal vechters waarvan ik denk van die wil ik
er
gewoon heel graag.
Verhalen in, ja.
Er
ja.
zit genoeg verhaal in. En iedere vechter heeft straks uiteindelijk een verhaal. En dat is het. Dat was in die tijd de kracht van de K1. Elke vechter had een verhaal waarom die daar staat.
Ja, het was een karakter.
Ja, waren allemaal karakter, allemaal verschillende karakters ook. En dat was het mooie ervan. En ja, met dit soort verhalen, hè, van de jongens die er eventueel gaan staan, zijn allemaal mooie verhalen. Hè? Want Alistair heeft een mooi verhaal, Badr heeft een mooi verhaal, Plasibad heeft een mooi verhaal. Het zou mooi zijn. Hè?
Ik weet wat je nu gaat zeggen, ik zie het aan je.
Het zou mooi zijn als Rico ook in het toernooi komt. Dan zou ik helemaal blij worden. Ja.
Dat is een oproep.
Ja, tuurlijk. Er is geen heavyweight divisie denkbaar zonder Rico, toch? Dus dan is er ook geen toernooi denkbaar. Tenminste, het kan. Ja. Alles kan. Je kunt ook uiteindelijk beslissen van, joh, de winnaar die krijgt een potje tegen Rico. Dat is misschien voor Rico zelf ook nog wel aantrekkelijker. Maar uiteindelijk wil je de beste mensen in het toernooi hebben.
Ja.
Ja, en ik vind nog steeds dat als je het toernooi gewonnen hebt, En dat is niet een... Ik wil niet niks afdoen aan de titel van Rico. Maar als je 3 partijen op 1 avond hebt gewonnen en je bent kampioen, dan zie ik jou echt als de echte kampioen. En dan zou het bijna een stapje omlaag zijn als je ook nog eens de titel van Rico wil hebben. Of doet dat pijn?
Ik denk wel dat het iets zou kunnen. Als je zijn stijl ziet en als je zijn conditionering ziet. Hij is best wel... Hij kan zijn krachten wel spreiden, zeg maar. Dat is niet iemand, die alleen wild aan het zwaaien is. En hij is intelligent genoeg om zo'n toernooi te kunnen door te kunnen komen.
Ik denk het ook.
Ja. Nou, we gaan het zien. Heb jij nog iets specifieks waar je...
Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Volgens mij is het over een paar weken. is een partij van Renier de Ridder in One. Die gaat een BJJ-partij doen tegen een Braziliaanse jongen. En de Ridder heeft voor het eerst in zijn carrière hele harde klappen gekregen toen hij probeerde...
Moeilijk in, toch?
Ja, klopt. Toen hij probeerde zijn derde titel, geloof ik, in One toe te voegen. En dat is een heel, dat is voor hem natuurlijk kloten, maar dat is een super interessant moment in zijn carrière.
Ja.
Wat gaat nu de volgende stap zijn? Kijk, als ik hem zie en hoor, dan het is een hele rustige, intelligente jongen met volgens mij duidelijk blik op de toekomst en wat hij wil. Maar dit gaat de eerste keer zijn dat hij na die ongelooflijk zware partij weer gaat vechten. Daar ben ik heel benieuwd naar, want dat is uiteindelijk de mooiste verhalen van. Kampioenen vind ik niet dat je ongeslagen bent, maar vind ik juist dat je terug kunt komen van een tegenslag.
Ja, ik ben meer benieuwd hoe hij zich nu, net wat je aangeeft, na zijn verliespartij. Ik ben benieuwd of hij aan zijn striking is gaan werken. Want zijn BJJ-klasses, jiu-jitsu-klasses, zijn MMA-abilities zijn geweldig.
Ja.
Takedowns geweldig. Maar wat als de vechter niet omlaag gaat? En dat gebeurde in die laatste wedstrijd. Ja, hij kreeg hem niet op de grond. Dat bleef staande. Ja, elke wedstrijd begint bij het staande gevecht. Ja. Dus we vragen hem meteen af van... Hoe heeft hij daaraan gewerkt? Is hij ergens gaan boksen? Is hij ergens gaan kickboksen? Daar ben ik echt benieuwd naar.
Ja.
Ik weet echt niet of hij andere mensen ook erbij betrokken heeft. Volgens mij zit hij gewoon weer thuis. Dan is hij niet. Traint hij ook vanuit huis?
Volgens mij ook, maar dat...
Durf ik ook niet met 100% zekerheid.
Gaan we achteraan. Ja, gaan we even checken. Nou ja, genoeg om naar uit te kijken. Ranier de Ridder, Glory. Peter, bedankt voor je komst. Veel succes.
Thanks for that,
ook met je amateur amateur vechtsportcarrière. Remy, ook weer bedankt.
Ja, en
tot volgende.
Yes.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer... waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt... ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch... tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van... ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app... en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.